personele tekorten, inflatie, geen vet meer op hun botten. Dus ja, dat is ook wel weer een optelsom ja. van problemen.
We hebben allemaal meer huizen nodig, alleen we mogen niet bouwen.
Nee.
En die ondernemers komen de problemen. Maar niet alleen die bouwondernemer, ook de toeleverancier van de bouw. Alles wat ermee te maken heeft, dat is een enorme sector in Nederland. Bedrijven die niet levensvatbaar zijn, dat heb ik al eerder geroepen en dat zeg ik ook regelmatig, laat die bedrijven nou omvallen. Dat is die groep zombiebedrijven. Ja. Die houden zichzelf kunstmatig in leven. Maar daar hebben we gewoon met z'n allen last van.
Als je dus denkt van nou, weet je, dit is toch wel serieus. En eigenlijk alles wat ze hebben bedacht, dat rollen ze ook wel uit. Ja. Dan is de acceptatie, kun je daarmee dealen hier in dit land of vertrek je?
Hallo allemaal, ik ben Paul Buitink, directeur bij edelmetaalbedrijf Holland Gold en welkom bij een nieuwe aflevering van de Holland Gold podcast. Vandaag heb ik twee mannen aan tafel, Pim van Rijswijk van VRB Adviesgroep en ook Springplank voor Vertrek en MVO, het event. Welkom terug.
Ja, dank je Paul.
En een nieuwe gast, Erik Pauw, voor het eerst in de podcast zien. Een insolventieadviseur. Je hebt honderden bedrijven geholpen om faillissement af te wenden of misschien juist te omarmen. Ook welkom.
Dankjewel.
Wij gaan vandaag praten, heren, over de nakende faillissementen of de vloedgolf van faillissementen waar wij het vaker over gehad hebben. Wat steeds vaker in de krant komt te staan, dat dat toch een keer gaat gebeuren in Nederland. En ik denk als interessant om eens te kijken met iemand uit de praktijk van wat kom je tegen in de praktijk? Waar lopen ondernemers tegenaan? Zie jij al de eerste tekenen van die golf? In het buitenland zien we record faillissementen. In België, in Denemarken is er een record sinds 2010. In Nederland zien we dat nog niet. Maar het is wel goed, denk ik, om eens te kijken van wat komen we in de praktijk tegen? Wat zijn jouw verwachtingen als expert van wat er gaat gebeuren de komende jaren in Nederland? Het ondernemersklimaat, waar lopen ondernemers tegenaan? Dat gaan we allemaal met Erik bespreken. En dan uiteraard, Pim, daar heb je ook het nodig over te vermelden vanuit de praktijk. Ja. Maar met jou gaan we ook praten over jouw nieuwe event. Wat 12 april wordt georganiseerd. MVO 2024.
Klopt, ja.
En ook jouw nieuwe succesvolle podcast over migratie, over wonen in andere landen. Wat de voor- en nadelen zijn van een land waar mensen tegenaan lopen. Superleuk om daar met jou over te praten. Dus dat wordt een interessant gesprek,
ja,
mannen.
Ja, leuk.
Laten we beginnen met jou, Erik. Kun je wat cijfers geven van bedrijven in Nederland die het lastig hebben? Hoeveel procent is dat? Waar praten we over? Kun je daarmee beginnen?
Ja, als we kijken naar de informatie van de Belastingdienst, want daar doe ik het dan op dit moment maar even mee, dan denk ik dat er in Nederland 60.000 bedrijven zijn die schulden hebben aan de Belastingdienst, zowel coronaschulden als lopende verplichtingen. En die groep van 60.000, daarvan denk ik dat die op dit moment beide niet betalen. Dus die lossen niet af op de coronaschuld en kunnen hun lopende verplichtingen niet bijhouden. En dan denk ik dat er nog een groep is van 70.000, 80.000 bedrijven die één van beide verplichtingen niet nakomt. Dus die of niet aflost op coronaschuld, maar wel hun lopende verplichtingen bijhouden. Of wel aflost op hun lopende verplichtingen, maar de coronaschuld niet inlost. Dat zijn ongeveer de cijfers. En je vroeg net nog van, zie je nu een toename in het aantal faillissementen? Ja, cijfermatig zie ik die toename. Dus in 22 of in 23 zijn er meer faillissementen geweest dan in 22.
60% meer of zo.
Ja, ja, dus dat aantal is verdubbeld. Of dat althans behoorlijk fors gestegen. Als je nu kijkt naar de maand januari, dan is dat weer een rustige maand qua faillissementen. Maar als ik kijk naar de maand februari, en dan kijk ik even naar mijn eigen praktijk, dan zie ik nu toch wel een toename weer. Zeker in het aantal aanvragen van bedrijven die een beroep doen op onze dienstverlening.
Ja, ter aanvulling op die cijfers. Ik las in het FD dat er iets van 15.000 bedrijven waren die nog helemaal niks hebben betaald ten aanzien van corona alleen. En 40.000 bedrijven sinds de zomer die zijn aangemaand omdat ze achterstand hebben met de coronaschuld. En die is ook direct opeisbaar geworden. Dus daar zou eigenlijk de Belastingdienst achteraan moeten gaan. Maar de Belastingdienst heeft een tekort aan mensen en deurwaarders. Daar zullen we het zo nog even over hebben, denk ik. Hoeveel procent is het dan van het totaal? Als je kijkt naar het aantal ondernemingen in Nederland, hoeveel procent zit dan een beetje in de gevarenzone of heeft een probleem met betalen?
Ik denk het 10 tot 15 procent. En vanuitgaande dat er ongeveer 1,5 miljoen ondernemingen in Nederland zijn. En dat zijn kleine en grote bedrijven. Daar zitten ook ZZP'ers bij. Hè. Dat is ook nog een behoorlijk aantal. Maar ook die groep, hè, die groep ZZP'ers, ja, die hebben het ook enorm lastig. Hè. Dus niet alleen het midden- en kleinbedrijf, maar ook ZZP'ers zitten behoorlijk in de problemen.
Ja, en het aantal faillissement is dan gestegen met 60% naar ruim 3000. 2013 waren het er nog bijna 8000. Dus, en we praten er eigenlijk al jaren over. Wij hebben het natuurlijk een paar keer over gehad. Maar dus en het lijkt nog niet te gaan gebeuren. En dat is natuurlijk positief nieuws, hè, want we willen natuurlijk niet al die faillissementen zien. Maar wat weerhoudt veel ondernemers er dan van om uiteindelijk toch die stap te zetten? Is dat ook een stukje schaamte in Nederland, wat in andere landen misschien anders is?
Ja, misschien. Daar kom ik zo nog wel even op terug. Maar er heeft zich nog een fenomeen voorgedaan. Je hebt het over 2013, 2014. Extreem aantal faillissementen rondom de 8.000, 9.000. Nu een sterke vermindering. Maar er zijn de afgelopen jaren enorm veel bedrijven geliquideerd. Beëindigd. En die worden voor het gemak maar even niet meegenomen, omdat ze niet failliet gaan. Maar dat zijn wel ondernemingen die door dat turbo liquideren, door het liquideren, een vennootschap achterlaten met schulden. Dat gaat wel op een correcte wijze. Hè? Want je mag in Nederland een vennootschap beëindigen, stoppen, als er geen activa meer in zitten. Als er geen activiteiten meer in zitten. Als er geen personeel meer in zit. Dan mag die BV geturbo liquideerd worden met schulden. Dus schulden aan crediteuren, schulden aan banken en schulden aan de fiscus. Dat klinkt gek.
Klinkt alsof ik al het faillissement
heb. Ja, dat klinkt een beetje gek. Want waarom komt er een curator aan boord? En wanneer komt er een curator aan boord? Een curator heeft alleen maar als functie om nog een aantal zaken die in die BV aanwezig zijn, te gelden te maken. Te gelden te maken voor de schuldeisers. Maar als er niks, geen bezittingen meer zijn in die vennootschap, heeft die hele curator daar geen doel en geen functie. En dat is de reden dat er nogal wat vennootschappen geturboliquideerd zijn. En dat is ook de reden dat het aantal faillissementen niet zo hoog is.
Ook interessant. Ik kan me voorstellen dat je als ondernemer dan voorkeur hebt voor zo'n turboliquidatie. Want dan heb je namelijk geen faillissement achter je naam. Dus is het dan zaak als ondernemer om eerst eerst je assets eigenlijk te gelden te maken. En dan op het moment dat je assets weg zijn, dan te kiezen voor die turboliquidatie?
Nou ja, het is natuurlijk wel gevaarlijk. Hè? Want als je je BV bewust gaat zitten leegmaken. Met andere woorden, als je je bedrijfsactiviteiten overhevelt. Als je voorraden gaat overhevelen. Als je andere dingen bewust uit die onderneming gaat halen, ja, dan riekt dat wellicht naar fraude. Dus dat is wel iets wat je heel sterk in de gaten moet houden. Maar er zijn ook ondernemingen die uiteindelijk gewoon niet meer levensvatbaar zijn. Waar het personeel ontslagen is, waar er geen voorraden meer in zaten. En die uiteindelijk gestopt zijn door middel van een turboliquidatie. Ja. En daar is op zich helemaal niks mis mee. Sterker nog, de wet voorziet daarin. Hè?
Ja, en daar zie je dus een groei ten opzichte
van het sterke groei. Verleden. Ja, en dan zie je ook een afname van het aantal faillissementen. Dat is wat ik zie. Ja,
dan fixeren we ons heel erg, ook de media, op het faillissementsgetal. 3000, 4000, 6000, 2000. Maar die 140.000 bedrijven die daar uit eigen beweging mee zijn gestopt. 140.000 in één jaar. Ja, daar wordt nooit over gesproken. Maar dat is natuurlijk wel een enorme aderlating voor de economie. Dat die bedrijven er, zoals Erik ook aangeeft, omwille van wat er allemaal is gebeurd. En ook vanwege misschien alle corona-ellende die is ontstaan. Dat die toch de handdoek in de ring gooien.
Ja, en nou zagen natuurlijk ook heel veel bedrijven, waren al niet levensvatbaar voor corona. Die zijn dan misschien, die hebben het opgerekt als gevolg van goedkope financiering via de belasting. Zie je dat ook veel terug in de
praktijk? Ja, dat zie je wel heel veel. Hè. Dus er waren een aantal bedrijven kandidaat om failliet te gaan. Daar was die corona eigenlijk een zegen voor. Want die kregen en NOW en nog andere bijdragers. Ze hoefden de belastingen niet te betalen. Dus geen afdrachten BTW, geen afdrachten loonheffingen. Die hebben het nu overleefd. Wat ik daar wel zie, want die kom ik nu weer tegen. Wat ik daar zie zijn enorme schulden. Dus enorme schulden aan de Belastingdienst. Enorme schulden aan crediteuren. Dus het is allemaal uitstel van executie. Met tot gevolg dat die schuldenlast alleen maar hoger geworden is.
Hoeveel zijn dat er, denk je, van dat soort bedrijven? Die eigenlijk een beetje zombiebedrijven, om ze maar zo te noemen.
Nou, ik denk dat er een 10.000 zombiebedrijven zijn die kunstmatig in leven gehouden zijn.
Ja, en dan wat er bij de Belastingdienst nu gaande is. Dus er is een tekort aan mensen. Ik las iets van 1000 FTE komt men tekort om in te vorderen, waarvan 600 of zo op het corona, in het coronateam. Wat feitelijk betekent dat er wel wordt aangemaand, maar er wordt geen deurwaarder verzonden, want dat proces kan niet worden gestart. Wat is jouw kijk daarop?
Nou, ik zie maar heel weinig deurwaarders bij cliënten verschijnen. Dus dat kan ik beamen. De Belastingdienst heeft overigens wel een ander middel wat effectief werkt. Want je kunt van achter je bureau ook heel veel doen als Belastingdienst. Wat zie ik? Ik zie dat er van achter het bureau wordt er beslag gelegd op bankrekeningen. Daar hoef je niet per se een deurwaarder voor op pad te sturen. Ik zie dat er beslag gelegd wordt via het RDW op auto's. Bedrijfsauto's, aanhangwagens en alles met een kenteken. Dat zie ik gebeuren. Ik zie van achter het bureau van de Belastingdienst gebeuren dat er derde beslag wordt gelegd bij debiteuren. Dus geld wat door debiteuren betaald moet worden aan een belastingschuldige, daar kan beslag op gelegd worden. Dat zie ik allemaal wel gebeuren. Dus het is niet zo dat die Belastingdienst helemaal niks doet.
Nee, en de Belastingdienst zelf vraagt nooit het faillissement aan, toch? Of wel?
In extreme gevallen. Maar dan praat je echt over fraudeachtige toestanden. De Belastingdienst is tot nu toe in mijn praktijk, en die is al van heel lang, zie ik eigenlijk de Belastingdienst niet als een hele vervelende partij. Ja, ze vragen om betaling van achterstanden van schulden. Maar dat lijkt me niet meer dan normaal, zou ik zeggen. Maar er is prima regelingen mee te treffen, mits je openheid van zaken geeft en mits je aan een aantal spelregels voldoet. Dus als je niet aflost op je coronaschuld en je houdt je lopende verplichtingen niet bij, dan zegt die Belastingdienst heel simpel, ja meneer, u komt met een regeling, maar daar gaan we niet mee akkoord. U moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Betaal je wel je lopende verplichtingen, dan is er een prima regeling te treffen voor wat betreft je coronaschulden. En daar is de Belastingdienst redelijk soepel mee, moet ik zeggen.
Ja, en zoiets als een wet homologatie onderhandsakkoord, dat is een nieuwe methode om van je schulden af te komen. De WOA, is dat iets wat je veel in de praktijk ziet?
Dat is een mooi fenomeen. We hebben daar wat ervaring mee inmiddels. Dat kunnen wij niet zelf. Wij zijn juristen, maar geen advocaten. Dus dat loopt via advocaten die we daarvoor inschakelen. Wij hebben de afgelopen jaren 4 WOA-trajecten gedaan. Dus het officiële WOA-traject gedaan met cliënten. Dat is ook 4 keer geslaagd. En uiteindelijk is het bedrijf uit de gevarenzone gekomen en weer in een normaal rustig vaarwater terechtgekomen. Maar het is voor kleinere bedrijven een veel te kostbaar fenomeen en een veel te ingewikkeld fenomeen. Kostbaar in de zin van, het begint al met griffierechten, €4.000, €5.000. Je moet een advocaat inschakelen, dan ben je ook zomaar een voorschotnota kwijt.
Ja, het is meer voor de big bazaars van deze wereld waar het van toepassing was dan voor de kleine ondernemer.
Ja, de kleine ondernemer die is daar absoluut niet mee geholpen. Nee. Absoluut niet.
Hey, en er wordt veel gesproken in deze show, maar ook in de media steeds meer over het barre ondernemersklimaat in Nederland, in Duitsland, in Europa. Als gevolg van allerlei top-down maatregelen die worden doorgevoerd. Wat is jouw taxatie van de grootste problemen waar ondernemers momenteel tegenaan lopen? En waarom gaan ze failliet? En wat zorgt ervoor dat ze in problemen
komen? Nou kijk, je hebt het over vanuit de bizarre overheidsmaatregelen. Als ik nou bijvoorbeeld kijk naar het aantal bouwbedrijven wat wij op dit moment in portefeuille hebben en wat we de afgelopen periode gezien hebben. Ja, daar zie je 2 dingen die een belangrijke rol spelen waarom die bedrijven in de problemen komen. Dat is alles rondom PFAS. En er mag eenvoudigweg niet gebouwd worden. Dus
door de portefeuille die droogt op, de inkomsten drogen op.
Ja, dus die bedrijven komen daardoor in de gevarenzone.
Puur door wanbeleid dus.
Nou ja, puur door vreemd overheidsbeleid. Dat is wat ik ervan kan zeggen. Dus we hebben allemaal meer huizen nodig, alleen we mogen niet bouwen.
Nee.
En die ondernemers komen de problemen. Maar niet alleen die bouwondernemer, ook de toeleverancier architect, van de bouw. Alles wat ermee te maken heeft. Dat is een enorme sector in Nederland.
Ja, oké. En wat zie je nog meer?
Horeca. Ook een lastig bedrijf. Of dat nou direct door overheidsmaatregelen komt, dat kan ik niet inschatten.
Ja, daar zou je kunnen stellen, misschien hebben we ook gewoon te veel horecaondernemers en is het logisch dat ze op een gegeven moment besluiten wat anders te gaan doen. Je moet ook wel die marktprocessen zijn werk laten doen.
Ja, ze hebben natuurlijk klappen gehad in coronatijd.
Ja.
Daar hebben ze gewoon een aderlating gehad. Kunnen moeilijk aan personeel komen, want personeel wat toen in de horeca werkte, elders is gaan werken.
Ja.
inflatie, dus oplopende prijzen, kunnen ze niet allemaal doorberekenen aan hun gasten. Dus personele tekorten, inflatie, geen vet meer op hun botten. Dus ja, dat is ook wel weer een optelsom van problemen die daar echt in die hoek zitten. Ook in detailhandel.
Ja, inderdaad. En ook allerlei oorzaken die ze niet zelf in de hand hebben. En die ook wel weer door een wanbeleid tot stand zijn gekomen.
Ja.
En rente? Hebben veel ondernemers last van die hoge rente? Want veel MKB'ers zijn kort gefinancierd, toch? Dus ik kan me voorstellen dat die met de gestegen rente, dat het doorrollen van kredieten ook lastiger wordt.
Nou ja, de rentes. Wat ik bij mijn cliënten zie is dat er toch fors geleend is. Vaak bij andere partijen dan reguliere banken. En dan moet je denken aan een bridge fund of een Swiss fund waar geleend wordt. Ja, dat zijn dure leningen. Maar dat doen ze omdat ze bij de reguliere bank eenvoudigweg niet terecht kunnen. Bij een bank heb je rentes, laten we zeggen, rond 7, 8, 9%. Ja, bij de partijen die ik net noemde praat je al gauw over 15-20%.
Het zijn altijd hele vrolijke jongens in die reclames. Maar zijn het een beetje redelijke partijen om mee samen te werken of zijn het echt de woekeraars?
Nou, voor het uitlenen zijn het prima partijen. Dat gaat redelijk soepel. Maar ze worden wel heel erg vervelend, nog vervelender dan de bank, op het moment dat je vergeet terug te betalen.
Ja.
Dat is wel wat ik zie passeren. Nou weet ik niet of je dan beter bij een bank kan zitten dan bij de partijen die ik zojuist noem. Hè. Het is allebei vervelend. Maar dan zijn ze heel erg lastig, bijzonder lastig.
Ja, en crowdfunding, zie je dat ook nog?
Ik zie crowdfunding ook voorbij komen. Maar daar staat wel tegenover dat ik dat maar weinig zie. Die zijn toch wel heel zorgvuldig in het aannemen en binnenhalen van en het verstrekken van kredieten.
Ja. En even ter beeldvorming voor de kijker. Je werkt volgens mij met 5 man. Hoeveel klanten heb jij de afgelopen jaren bijgestaan?
Nou, wij kunnen ongeveer, wij doen een 200 doorstarts per jaar. En dat wil zeggen dat wij bedrijven geregisseerd failliet laten gaan. Dat traject begeleiden we. En vervolgens wordt het bedrijf vanuit faillissement weer doorgestart.
Goed, dus
en
dat betekent wel dat een hoop crediteuren dus als gevolg van jouw acties naar een cent kunnen fluiten.
Ja, of ik nou heel populair ben met die crediteuren, dat heb ik nooit gepeild, moet ik je zeggen. Ik zit er primair voor die ondernemer. Ja, voor een crediteur is het heel vervelend. Maar ik moet er nog wel aan toevoegen dat in een aantal gevallen bij zo'n doorstart wij ook crediteuren nodig hebben. Ik zal iets noemen. Stel dat wij bij een kozijnenboer zitten, bij een bedrijf wat houten kozijnen maakt. Dan hebben we hout nodig. Als wij door willen starten, hebben we die houtleverancier weer opnieuw nodig. Dus in veel gevallen worden er een aantal schuldeisers na faillissement alsnog betaald vanuit de doorstartende BV.
Ja, misschien een bruggetje maken naar jou, Pim, en het thema migratie. Misschien nog even dan een vraag aan Erik. Kom jij veel ondernemers tegen die als gevolg van alles wat er in Nederland speelt, het ondernemersklimaat wat verslechtert, dat ze hun bakens verzetten en naar het buitenland kijken?
Nee, dat zie ik niet zo. Dat zie ik niet zo snel gebeuren. De ondernemers waar ik mee te maken heb, die zitten zo in het probleem waar ze niet uit kunnen komen, dat ze de creativiteit niet meer hebben om te zeggen, ik pak mijn boeltje op en ik vertrek naar het buitenland.
Nee. Je moet eerst uit die stront komen.
Ja,
dan bied je ze allemaal een ticket aan voor MVO 24. En dan zeg je van oké, ik heb je nu geholpen. Ga daar maar eens kijken en doe je voordeel mee.
Nou ja, dat is in ieder geval. Kijk, het blijft natuurlijk. Hè, je ziet dat de wereld verandert. Je ziet dat de dingen in Nederland veranderen. Dus het idee om te vertrekken. Dat gebeurt. En dat lijkt me ook logisch. Hè, dat mensen naar andere mogelijkheden zoeken. Bij mijn cliënten zie ik dat niet onmiddellijk. Het punt is ook, ik ben maar kort bij die cliënt aan boord. Hè. Het hele proces wat ik je net vertelde, geregisseerd failliet met een doorstart. Dat werken wij ergens tussen de 4 en de maximaal 6 weken af. En dan zijn we weer van boord. Dan zijn we vertrokken. Ja. En we hopen dat die ondernemer het daarna goed doet en heel goed blijft doen. En dat ze met hun centjes naar het buitenland kunnen. Ja. Maar dat zien we niet meer, nee, dat begeleiden we niet meer.
Nog één dingetje, ik las dat er iets van 2,5 miljard van de uitstaande coronaschuld waarschijnlijk moet worden afgeschreven. Nou, dat is zeg maar een, wat is het?
Eén jaar donatie Oekraïne.
0,3, ja, één jaar Oekraïne. Ongeveer ook de kosten voor de toeslagenaffaire en iets van 0,4% van BBP. Maar We hebben in het verleden veel gesproken over hoe moet je nou omgaan met die schulden. Wat is wat jou betreft de weg voorwaarts? Je zegt net dat de Belastingdienst zich redelijk goed opstelt in die dossiers. Gewoon eigenlijk doorgaan zoals de Belastingdienst nu doorgaat proberen mee te denken, regelingen treffen. Of heb jij zoiets van, joh, streep er een. Vervelend voor de mensen die al betaald hebben, want dat is natuurlijk niet eerlijk, hè? Twee maten.
Ja.
Maar heb jij zoiets van, gewoon, er moet een streep er een, zodat die ondernemers weer de blik voorwaarts kunnen richten?
Ja, daar ben ik een voorstander van. Het volledig wegsaneren. Maar dan moet ik wel een onderscheid maken. Ondernemingen die levensvatbaar zijn, met schulden aan de Belastingdienst, en dan voornamelijk coronaschulden, daarvan vind ik dat die een kwijtschelding zouden moeten krijgen. Voor welk percentage, dat is een beetje, dat is lastig, maar of in zijn geheel of voor een heel belangrijk gedeelte. Bedrijven die niet levensvatbaar zijn, dat heb ik al eerder geroepen en dat zeg ik ook regelmatig, laat die bedrijven nou omvallen. Dat is die groep zombiebedrijven.
Ja.
Die houden zichzelf kunstmatig in leven, maar daar hebben we gewoon met z'n allen last van.
Ja, want die mensen zouden ook andere dingen kunnen gaan doen waar de economie en de samenleving als geheel meer baat bij.
Ja, want bij die 10.000 zombiebedrijven, om maar een idee te geven, daar lopen weer heel veel mensen in de rondte. Dat als die vrij zouden kunnen komen op de markt, dan hebben we het tekort. Ik zeg niet dat je het daarmee wegwerkt, maar dan heb je een tekort in de horeca bijvoorbeeld, zou kunnen afnemen. Een tekort in de zorg zou kunnen afnemen. Dus die mensen die bij het personeel wat bij die zombiebedrijven zit, als die vrij zouden komen in de markt, lossen we problemen op.
Ja.
Niet alles, maar los je problemen mee op.
Goed punt. Dank je, Erik. Dan eventjes de bakens verzetten. Pim, jij zat hier natuurlijk in het verleden met jouw compaan Ab Flipsen.
Ja.
Het laatste event hebben jullie samen gedaan vorig jaar, waar ik ook sprak. Het was natuurlijk groot succes. 1000 ondernemers in een zaal, wakker ondernemers. Toch een belangrijke doelgroep die op eventgebied eigenlijk niet echt werd bediend tot voor kort. Dit keer doe je het zelf. Waar is Ab?
Met jullie ook.
Ja, maar waar is Ab?
Ab doet niet mee. Ab heeft heel veel andere zaken die hij doet. Hij is natuurlijk heel druk geweest met zijn verzekeringen en zijn pensioenen. En nou, het is ook onvoorstelbaar wat die man allemaal in zijn leven doet en verricht. Maar ja, ik doe dit zelf. Ik ben ook de ondernemer, als het op ondernemers gericht met mijn adviespraktijk. We hebben gewoon gezegd, joh, ik pak dit gewoon op. En september hebben we natuurlijk de MVO 23 gedaan. En nu 12 april MVO 24. Waarbij ik kan zeggen, ja, voorheen zat Ab hier misschien. Maar nu zit Erik hier. En Erik komt ook spreken natuurlijk tijdens MVO 24. En voor al die ondernemers, en dat zijn er nogal wat, die waarbij het faillissement toch altijd wel leeft. Hè? Bij de meeste ondernemers speelt het onderwerp faillissement altijd. En je houdt het altijd in je achterhoofd van wat als. Hè? En voor de ene meer dan de ander. Maar ook het verhaal wat de zoon van Erik, Timo, vorig jaar vertelde bij MVO 23. De zaal was stil. En toen Timo sprak over dus dat geregisseerd failliet gaan, toen in één keer zag je gewoon ook in die zaal dat er een soort van verlichting ontstond. Omdat natuurlijk dat bij veel ondernemers als een zwaard van Damocles wel boven hun hoofd zit.
Duidelijk. En de vorige keer ging het vooral ook over wat je nog echt in plan A kan doen. Dus wat je in Nederland nog kunt doen. Maar nu heb je veel meer de focus op plan B. Hè? Buitenland, je hebt ook een nieuwe podcast gestart. Misschien moet je daar iets meer over vertellen. Ja. Springplank voor vertrek. Als gevolg van het vorige evenement. Het is razend populair. Veel mensen kijken ernaar.
Nou, dank je. Leuk.
Wat is dat precies?
Eerst die podcast, Springplank voor vertrek. Wij stelden vorig jaar tijdens MVO 23 de vraag in de zaal, bij die 1000 ondernemers, wie hier in de zaal heeft ideeën of plannen om te vertrekken naar het buitenland? En hoeveel denk je dat hun vinger opstaken? Nou, jij was aanwezig. Twee derde. Dus twee derde van de zaal, van die 1000 mensen, stak hun vinger op. Dat is natuurlijk ongekend. En ik zag dat en ik denk, ja, hier moet ik iets mee. En toen ben ik die podcast dus gestart en ik heb nu 12 op zitten. En wat ik dus doe is puur verhalen ontsluiten van Nederlanders die ergens in de wereld zitten, die dus zijn vertrokken. Vaak zijn het politieke vluchtelingen, zoals ik het zeg.
Omdat ze... Dat klinkt wel heel dramatisch, Pim.
Nou, dat klinkt dramatisch, maar wat is een politiek vluchteling? Dat als jij het niet eens bent met de politiek, of denkt dat de politiek het zo juist zo tegenwerkt, dat je dus het land verlaat. Dan ben je in mijn ogen een politiek vluchteling. En is het overal? Je hebt natuurlijk de bekende landen, Spanje, Portugal, Mexico. Nou ja, we hebben alles inmiddels in de podcast gehad. En dan is het heel leuk om dan te horen van diegene die dan daar zit, waarom ben je vertrokken uit Nederland? Hoe is jouw reis gegaan? Wat zijn jouw gedachten geweest? Waar liep je tegenaan? Waarom heb je dat land gekozen?
Vaak was er een oorsprong in de coronatijd. Hè? Dat is, ik heb ze niet allemaal bekeken, maar dat was wel een beetje een rode draad volgens mij die ik kon ontwaren. Dat mensen toen zo teleurgesteld waren in het beleid van de overheid dat ze besloten te vertrekken.
Ja, iedereen die ik spreek zijn zeg maar onder het kopje wakker. Hè? Dus ze zien allemaal dat het dus niet... dat het niet goed gaat met het land. Dat er nog heel veel ellende aan zit te komen. En dat is wat ik zelf ook denk. Ik heb in 2021 heb ik in business class heb ik een filmpje laten zien. Over de Great Reset en over het World Economic Forum. Dat was ook een van de eerste die het daarover had. Op mainstream televisie. Toen werd ik weggezet. Ook door mainstream journalisten. Van dat het een knotsgek complotfilmpje was.
Het was een van de eerste wappies dan eigenlijk.
Ja, ja. Maar nu zie je dus zoveel jaren later, 3 jaar later, dat alles wat ik toen in dat filmpje verpakte, hè, van onteigening van boeren, invoering van de digital identity, CBDC, dat het allemaal waarheid is geworden. En ik denk dus ook dat alles wat we nu denken dat er gaat gebeuren, nogmaals, digital identity, CBDC, dat je helemaal vast komt te zitten zo meteen in het digitale keurslijf. Dat het ook bewaarheid gaat worden. En dan moet je je dus afvragen. En ik ben helemaal geen voorstander van vertrekken zelf per se. Ik heb het prima in Nederland, hè, ja. Wat dat betreft.
Maar je bent volgens mij heb je me laatst toevertrouwd dat je ook zelf nu begint te twijfelen.
Nou kijk, ik zit het als volgt in. Ik hoef niet per se weg, want ik heb het hier goed. Nederland is voor mij een mooi land. Ik kan doen wat ik wil, kan zeggen wat ik wil, kan gaan en staan waar ik wil. Maar ik houd ook rekening en ik kan in de tijd kijken. Niet iedereen kan dat, maar je kunt gewoon zien aankomen wat er gaat gebeuren. En dan kun je of je kop in het zand steken, of je zegt, oké, ik kijk het beest in de bek, want dat is het in feite. Maar dan moet je dan ook zeggen, oké, of ik blijf, ik accepteer dus dat er een digitaal keurslijf komt met een CBDC, met een vaccinatiekoppeling eraan. En ik daarmee dus ook in een marge van de maatschappij terecht kan komen. Als ik niet ben gevaccineerd.
Zoals Maxima zelf natuurlijk tijdens de Vogel gezegd heeft. Hè, die
dus
wordt gemaakt.
Alles komt uit, hè. Accepteer dat dan. Dat je dus op zijn best in de marge van de samenleving terechtkomt.
Ja, of je gaat je tegen verzetten. En je gaat kijken of je een meerderheid kunt vormen. Om te zien of je dat democratisch kunt veranderen.
Die hebben we ook gezien de afgelopen tijd.
Nou ja, we zijn er nog niet.
Dat proces.
De proces zit er nog midden.
Sven Hulleman heeft geprobeerd om te kijken inderdaad of je dat kon doen. Nou, en je weet wat er is gebeurd met BVNL. Dus je kunt wel proberen. FVD zijn natuurlijk strijders voor ons gedachtegoed. En je ziet wat er daarmee gebeurt.
Nee, maar je hebt natuurlijk talloze mensen die op een eigen manier voor bepaalde thema's strijden om te kijken of het anders kan.
Maar goed, het gaat er even niet om. Ja. Dat kun je ook zeggen. Hè? Je kunt ook denken, ik denk niet dat het zo'n vaart gaat lopen.
Ja.
Die WEF, dat is een koffieclubje, praatclubje. Laat ze maar, het gebeurt toch niet. Dus dat is ook een mogelijkheid. Maar als je dus denkt van nou, weet je, dit is toch wel serieus. En eigenlijk alles wat ze hebben bedacht, dat rollen ze ook wel uit. Ja. Dan is de acceptatie, kun je daarmee dealen hier in dit land of vertrek je?
En wat ik wel interessant vind, is je hebt natuurlijk al die verschillende verhalen. Paraguay kwam natuurlijk ook een paar keer terug, wat echt een land is wat bij niemand op de radar is. Maar wat een aantal interessante aspecten.
Nou, hoe ga je meer mensen, omdat Jeroen Pols een heel Paraguay project heeft. Ja,
maar hoe ga jij die landen een soort van ranken? En uiteraard heeft iedereen ook zijn eigen voorkeuren. En misschien dat iemand meer geeft om het weer. En een ander geeft meer om persoonlijke vrijheid. Maar ga je ook met een soort van benchmark komen of een score om die landen te gaan ranken?
Ja, ik ben met een model bezig, omdat ik natuurlijk al die verhalen heb gehoord. En ik begrijp wel een beetje nu van wat zijn de drijfveren geweest van mensen om te vertrekken of eigenlijk om een land te selecteren. Ik ben met een model bezig, een soort van stappenplannetje die je gewoon af kan lopen. Dat begint inderdaad bij heel simpel klimaat. Ja, want laten we het niet vergeten, temperatuur, klimaat.
Superbelangrijk.
Misschien is het wel heel erg bazaal, maar misschien is het ook wel de meest cruciale reden om ergens naartoe te gaan. Leefklimaat, heb je het naar je zin? Hoe zijn de contacten, sociaal, de taal? Dus
fiscaal.
Die komt wat later. Wat ik merk is dat toch bij de meeste mensen, dat zijn de fiscale vluchtelingen die we natuurlijk ook heel veel hebben gehad in Nederland. Maar de mensen die nu Nederland verlaten, hebben primair geen fiscale drijfveer. Die willen eigenlijk, dat noemt die politieke vluchteling, die voelen zich niet meer senang hier, denken dat er heel veel ellende op hen afkomt en willen dus eigenlijk gewoon de dans voor zijn. En dan wil ik eventjes terugkomen, dan wil ik even herinneren aan februari 1933, 90 jaar geleden, is Anne Frank in Nederland aangekomen. Haar vader, Otto, is een jaar eerder aangekomen. Dus Anne kwam in 34, Otto in 33. Die ging dus in feite al zijn gezin vooruit. Hij zag dat dus in dat nazi-Duitsland dat het niet goed zou gaan. Is naar Nederland gegaan, heeft daar een bedrijfje opgezet. En een jaar later kwamen zijn vrouw en kinderen. Eind jaren 30 zag hij ook dat het in Nederland niet goed ging. Wilde hij Nederland verlaten, kon niet meer. Hij wilde naar Cuba of naar de Verenigde Staten. Dat zijn voor mij verhalen, dat zijn voor mij inzichten, dat ik van denk van, oké, jongens, kijk ernaar dat als je dus wil vertrekken, selecteer goed een land. Maak jezelf ook niet te makkelijk en te comfortabel. Want
je gaat toch niet de jaren 30 in Duitsland vergelijken met 2024 in Nederland?
Wat ik wil zeggen is dat er dus wel een heel groot vergelijk is, dat er nu dus een World Economic Forum is die allerlei plannen heeft gemaakt met een heel digitaal keurslijf, waarbij we ook zagen in de coronatijd dat groepen mensen ook werden weggezet en ook niet meer toegang hadden tot cafés, tot restaurants en tot parken. En ik weet ook wel dat het helemaal door bepaalde kringen dan, je mag dit niet zeggen of je mag dat niet zeggen.
Je mag je alles zeggen hoor. Maar
je mag alles zeggen.
Het is wel mijn taak om te kijken of is dat misschien niet iets te ver uit zijn verband getrokken.
Maar ik weet het niet. Ik weet wel dat ik, en we vergeten dingen heel snel, maar laten we eens even teruggaan naar die coronaperiode. Met alle verplichtingen, met alle uitsluitingen, het tegenover elkaar opzetten. Al die maatregelen zijn niet van tafel, zijn in wet verankerd inmiddels. De WHO heeft volgens mij dit jaar of zo, hebben ze toestemming om de controle van alle landen over te nemen en alle maatregelen door te voeren op het moment dat de WHO vindt dat het nodig is.
Als er weer een nieuw virus is of wat dan ook.
Of dat ze denken dat er een nieuw virus aan zit te komen of iets anders wat ze bedenken. En alle maatregelen van toen zijn weer van kracht. Het is nooit onderzocht of die maatregelen überhaupt werkten. Dus Paul,
misschien komt er dan een parlementaire onderzoekscommissie. Hè? Dat zou natuurlijk fijn zijn en terecht zijn, denk ik.
Nee, maar ik bedoel te zeggen van,
ja, ik begrijp
die mensen die ik spreek, die zitten er wel zo in.
Ja.
En als jij dus al weet dat er een koppeling gaat ontstaan, dat je die digital identity hebt met de CBDC, op dit moment in Oekraïne, mensen, jongens, jonge mannen, of misschien ook vrouwen, die niet opkomen voor de dienst, weigeraars. Daarvan worden nu de bankrekeningen worden bevroren en geconfiskeerd.
Ja, ze hebben daar een app, heb ik gelezen, de DIA. En dat is, Oekraïne loopt vooruit ten opzichte van alle landen wereldwijd met een digitale ID en app waar je echt maar alles kan doen.
En ze worden geprezen daarover.
En het was zelfs een plannetje van de minister van Defensie daar om die app ook te gaan gebruiken om ook soldaten op te roepen, of althans burgers op te roepen voor de dienstplicht.
Ja.
Ik begrijp je zorgen, Pim. We hebben net wat cijfers besproken. Kun jij wat cijfers delen? Want we zien de laatste jaren natuurlijk dat de bevolking groeit in Nederland als gevolg van netto-migratie. Maar we zien ook al steeds meer mensen het land verlaten. Hoe groot is die club van mensen, denk jij, die een beetje die politieke vluchtelingen of mensen die het politieke klimaat hier dermate straf vinden dat ze overwegen om te migreren? Heb je enig beeld bij die groep?
Weet ik heel goed. Wat het dit jaar gaat worden, dat weet ik natuurlijk niet. Vorig jaar wel. Vorig jaar zijn er in Nederland 450.000 mensen ingestroomd. En 220.000 mensen hebben het land verlaten. En je kunt een beetje, je weet wel een beetje wat voor soort mensen in Nederland binnenkomen en wie er het land verlaten. Dat zijn de cijfers. Dus we krijgen dus in feite een aanwas van de bevolking van zo'n 220.000, 230.000 mensen. Niet doordat we meer kindjes krijgen hier, maar dat is allemaal puur, dat komt hier binnen uit immigratie. Die groep mensen die het land zal verlaten, die zal steeds groter worden. Omdat mensen zich niet meer zo lang voelen, omdat ze het niet meer zien zitten hier. Die zoeken een ander plekje in de wereld. En de masterclass die we nu gaan organiseren op 12 april. Kijk, je hoeft voor mij niet te vertrekken. Het enige wat ik zeg, bereid je als ondernemer voor. Jij komt ook spreken. Natuurlijk zal jij het gaan hebben over het belang en de waarde van edelmetalen in de toekomst. Dus dat is niet per se op het buitenland gericht. Hè? Want ook in Nederland moet je je voorberichten. Erik komt spreken, is ook niet op het buitenland gericht. Ik heb zelf mijn koningsstructuur. Er zijn veel meer mensen die het komen hebben over hoe bereid je je voor in Nederland. Het enige wat ik zeg, dat als je je wil voorbereiden, dat je er niet omheen kunt om je ook om ook na te denken over hoe zou het zijn om naar het buitenland te gaan.
Ja.
Daar kom je niet omheen. Als je dat wel doet, steek je je kop in het zand. Is niet erg, maar dan moet je gaan nadenken. Hoe ga ik om met zo'n digitale structuur, met een CBDC, waar ik misschien niet aan mee kan doen? En hoe ga ik dan mijn leven invullen?
Ja, als je in de marge van de samenleving belandt.
Is ook prima, ja. Maar dan moet je daar wel over nadenken.
Ja. Erik, als je dit hoort, ga je dan ook twijfelen over Nederland? Of je hebt je praktijk natuurlijk hier. Je hebt je zoon in de praktijk, Timo. Ja. Dus praat je wel eens met hem over migreren of hybride wonen? Dat je ook een stukje in het buitenland zit?
Nou, het leuke is dat ik al 30 jaar in België woon. Dus wat dat betreft,
okay.
Ik heb wel een hele vrouw.
We hebben een fiscale vluchteling.
Ja, dat was toen.
Raar in Brasschaat.
Ja, nee, dat kon toen. En daar heb ik ook gebruik van gemaakt. Ik heb in 1995 een bedrijf verkocht. En toen kon ik de winst afrekenen in België. Dat gaat nu niet meer, maar toen kon het wel. En als je eenmaal in België woont. Elke dag heb ik wel een beetje het gevoel dat ik naar het buitenland onderweg ben.
Ja.
Dat is totaal anders dan Nederland. Maar het werkgebied wat we hebben is Nederland.
Ja. Of ook Vlaanderen misschien?
Nee. België heeft een totaal ander systeem met betrekking tot faillissementen. Die lopen wat dat betreft, voor wat betreft het doorstarten, 20 jaar achter op Nederland.
Want zij hadden een record aan faillissementen.
Ja.
Hoe verklaar je het verschil tussen Nederland, waar het nog niet zichtbaar is, en België, waar het eigenlijk volop aan storm is?
Nou, het grappige daar is dat je niet kunt turbo liquideren. Dus die BV die gaat failliet. Zo simpel is het. Of er nou wat in zit of niet, doet niet de zaken. Als je je rekeningen niet meer betaalt, dan zijn er twee mogelijkheden. Of een derde vraagt het aan. Of vanuit de handelsrechtbanken kan het ook nog worden bevolen en aangevraagd worden. Hè, dus dat betekent dat er in België heel veel faillissementen zijn op dit moment. Maar wat ik begrijp, dat is dat er wel heel veel lege faillissementen zijn waar niks in zit of niks te halen valt.
Ja, nou, we hebben veel Belgische kijkers, dus misschien leuk om in de commentaren daar wat over te vertellen. Interessant, mannen. Het is, ik kijk er naar uit om weer betrokken te zijn en op podium te staan.
Maar jij hebt ook iets unieks wat je gaat vertellen tijdens de masterclass.
Ja, nooit eerder verteld. Ik zal wat meer vertellen over mijn, zonder te veel in detail te willen treden nu, maar over mijn avontuur in het buitenland. Ik ben natuurlijk ook heel lang in het buitenland geweest. Althans heel lang, 4 jaar in totaal. Waaronder 2 jaar in Ecuador. Wat natuurlijk dat een land is, prachtig qua natuur en cultuur. Maar wat natuurlijk heel erg in opspraak is nu vanwege alle problemen daar met de narco's. Ik heb me nu vol juist de focus op Nederland. Met mijn gezin hier, met het bedrijf. En ik krijg elke dag eigenlijk meer zin en energie om er iets van te maken nog. En te kijken wat ik kan doen binnen mijn beperkte invloed. Om misschien nog een tijd te keren. Maar ik heb in mijn achterhoofd zeker wel altijd het buitenland. We hebben nog steeds ook een appartementje in Ecuador. Maar ik zal niet te veel.
Wat ik mooi vind, we hebben het besproken. En ik vind jouw visie daarop, hè, ook over het niet vertrekken en ook over de reis, de persoonlijke reis die je hebt gemaakt en waarom je de gedachten hebt die je nu hebt. Ja, ik
hou van die Nederlandse cultuur. Wat ik mooi van Nederland is, ja. Nederlanders, als je in het buitenland bent ook. Toen ik in Ecuador was, uiteindelijk ga je ook weer met Nederlanders om. Want veel van die locals daar, het is lastig om die gesprekken die wij met elkaar hebben, die openheid, die directheid, die humor die we hebben, dat vind ik niet zo snel terug in andere culturen.
If it ain't Dutch, it ain't much.
Dus vandaar die wens en die passie om juist hier nog te blijven. Ja. Maar goed, tegelijkertijd, ik ben het helemaal met je eens, je moet plannen in je leven als ondernemer, als vader, van wat zijn alternatieven als het ergens een keer helemaal verkeerd gaat.
Jij gaat dat verhaal vertellen. Ik heb het van jou gehoord. En ik denk dat je heel veel mensen daar op een hele mooie manier toch mee kan enthousiasmeren.
Nou, helemaal goed. Laten we afsluiten. Erik, waar kunnen mensen meer over jou vinden?
Ons kantoor is Meer Juristen. En daar vind je alle informatie die nodig is om je te laten informeren over een geregisseerd faillissement met een doorstart.
En weer nog iets kwijt wat we niet besproken hebben? Iets wat belangrijk is voor het publiek?
Nou ja, wat ik wel zou kwijt willen is dat, en gisteren hebben we dat ook al besproken met Pim, in de opmaat naar het MVO 2024. Die ondernemer die wacht eindeloos lang om een beslissing te nemen. Het woord failliet gaan, faillissement, dat is iets wat ze per se niet willen horen.
Een schaamte.
Ja, schaamte. Ze vinden het voor zichzelf falen. Ja. Het is vooral wat een ander ervan vindt. Nog niet zozeer wat ze er zelf van vinden. Hè, wat vindt de omgeving ervan? Wat vinden vrienden ervan? Wat vindt iedereen er wat van? En faillissementen, daar vindt iedereen wat van. Hè, dat is ook heel gek. Ja. Hè, want dat kan allemaal niet. Je laat rekeningen onbetaald. Ja, er zal best wat van te zeggen zijn. Maar die ondernemer die komt laat. En wat ik eigenlijk zou willen zeggen is, word eerder wakker. Hè. We hebben wakkere ondernemers, maar op het gebied, hè, maar op het gebied van faillissementen, ja, sukkelen ze toch een beetje in slaap. Hè. Ondernemers komen bij ons 2 minuten voor 12, 1 minuut voor 12, zelfs 1 minuut over 12. Die weten we allemaal nog door te starten, geen enkel probleem. Maar het zou mooi zijn als ze een keer om 11:45 kwamen. Dan kunnen we veel meer doen, kunnen we de schade beperken, hè, want dat is ook waar je het over hebt.
Maar wat dacht je het leed van die ondernemers die jarenlang misschien zo'n berg met stenen mee torsen, hè? En veel te lang daarmee doorlopen.
Ja, ze wat helemaal niet hoeft. Voor hun personeel.
En ja, dat is het grote probleem met advies. Hè? Dat idee rondom failliet gaan, dat ontstaat niet vandaag en vanmiddag. Dat sleept al jaren, dat slepen ze al jaren achter zich aan. Dan hebben ze een jaar waarin het redelijk goed gaat. Dan hebben ze weer een enorm verliesjaar. Dan het jaar daarop weten ze net hun hoofd weer boven water te houden. Dan mag er ook helemaal niks gebeuren in het verdienmodel. En de wereld verandert heel snel. Toch nog even snel iets. Als je kijkt naar bedrijven die online zeg maar hun verkopen doen. Nou, daar vallen ze ook bij bosjes op dit moment om. Want als je vandaag iets denkt uitgevonden te hebben, dan word je morgen links en rechts al weer ingehaald door de concurrent met een goedkoper product, een beter product, een sneller product. Dus het is al heel moeilijk om als ondernemer je kop boven water te houden. Maar als je dan in de problemen zit, trek veel eerder aan de bel. Ga veel sneller met je probleem naar een adviseur, zoals wij bijvoorbeeld. Dan kunnen we je ook veel sneller helpen. Ben je veel sneller door de pijn heen. En wordt de privé-ellende niet groter. Want dat heeft vaak ook enorme invloed op de thuissituatie.
Tuurlijk, ja.
Eerder komen.
Maar is het ook geen onwetendheid bij ondernemers? Want toen jij mij vorig jaar dit verhaal vertelde, was het voor mij ook nieuw. Hè? Ik kan me voorstellen dat veel ondernemers dit niet weten, dat er zoiets is als een geregisseerd faillissement en dat je dat kan aanvragen met een doorstart.
Dat ze daarom uit die
onwetendheid maar gewoon blijven doorsukkelen, omdat ze er zelf niet uitkomen.
Nou, er zit nog wel een ander probleempje achter, hè? En dan wijs ik niet naar jou, Pim, maar als je kijkt naar administratie- en accountantskantoren, weten daar ook heel weinig van. En dat is het eerste waar die ondernemer te raden gaat.
Ja.
En omdat dat administratiekantoor, accountants en kantoren er al weinig van weet, adviseren ze vaak maar gewoon doorgaan. Ja. Saneren in de kosten. Het komt wel goed. En als je failliet gaat, dan hebben ze zoveel enge verhalen dat die ondernemer al denkt, nou, dat moet ik dus helemaal niet. Ja. Want de fiscus komt achter me aan. Mijn privéspullen worden verkocht. Ja, helemaal niet waar. Ja. Er gebeurt helemaal niks. Ja? En dat is vooral de onwetendheid, de onzekerheid. Ja, dan zit je al in een lastige situatie. En dan word je nog banger dan dat je al bent.
Ja.
Toen jij dat vertelde, ook in die zaal vorig jaar, je ziet gewoon die.
Het is heel herkenbaar. Dus op het moment dat je het tegen die ondernemer zegt en bespreekbaar maakt, dan kan die dat beamen.
Ja.
Alleen, hij doet niks.
Helder verhaal. Dankjewel, Erik. Pim, nog even, waar kunnen mensen meer weten en vinden over het event? Waar kunnen ze tickets kopen?
www.mvo2024.nl. We hebben nog tot einde van de maand een korting op de toegangskaart van 30%. Wil je gebruik maken, koop zo'n toegangskaart. Wees er snel bij. Vorig jaar waren we ook 1 maand voorafgaand aan het event al compleet uitverkocht.
Het gaat al hard, hè, zei je net.
Het gaat super hard. Wees er snel bij en we zien je graag 12 april.
Ja, en de podcast, niet vergeten ook nog.
En de podcast, de springplank voor vertrek. Ik heb zometeen een opname met Marije Boom uit Galicië, Noord-Spanje. Sven Hulleman komt volgende week. Ik heb iemand uit Hongarije, die komt die week erop. Ik heb professor Bob de Wit, die komt nog.
En die spreekt ook op het event, hè?
Die spreekt ook op het event. Ik heb Pim Gunzel, hij is makelaar in Costa Brava, in de regio van Denia, Gabia. Ook knetterwakker, mooie vent, oud-Veronica-man. Die zit al 10 jaar hard bezig met vastgoed. Dus die komt ook spreken, misschien op het event. Dus nou ja, allemaal leuke dingen zijn mee bezig. En volg de podcast, kom naar het event. Het wordt een super happening. 1000 wakkere ondernemers. Je voelt de energie. Het is fantastisch.
Nou, helemaal goed. En aan de kijker, dank voor het luisteren. Vergeet je niet even te abonneren op dit mooie kanaal. Laat een like achter en tot de volgende aflevering. Heren, bedankt.
Dankjewel.